Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De Europese bankaandelen zijn gekelderd nadat twee Amerikaanse banken overkop zijn gegaan. De Amerikaanse overheid heeft nochtans noodmaatregelen genomen om de besmetting te beperken. De plannen voor een fiscale hervorming dreigen durfkapitalisten weg te jagen uit België. Zijn we hier bij de tijd te weten gekomen. De sector trekt aan de alarmbel. En er is weer een nieuwe Michelin-gids. Niet meteen een Grand Cru-jaar, maar de gids zet wel in op vernieuwing en duurzaamheid. We praten met onze huisrecensent. Het is dinsdag 14 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De voorbije dagen werd de economische wereld opgeschrikt door het grootste faillissement sinds de bankencrisis in 2008. In Amerika ging eerst de techbank Silicon Valley Bank kopje onder en nadien ook Signature Bank in New York. Klanten van beide banken waren ongerust geworden over de financiële situatie en wilden massaal hun geld afhalen, een bankrun dus, en die is fataal geworden. Het gevaar is dat die vrees dus overslaat op de klanten van andere banken en daarom heeft president Joe Biden gisteren geprobeerd om de Amerikanen gerust te stellen.
Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them.
Biden beklemtoonde dat de Amerikanen erop mogen vertrouwen dat het bankensysteem veilig is en dat hun geld beschikbaar is als ze dat nodig hebben. Toch is die besmettingsvrees niet echt gaan liggen. De crisis in de Amerikaanse banksector is ook overgeslagen naar Europa. We gaan dieper in op de situatie met tijdcollega Serge Mampai van de Beleggerredactie. Goedemorgen, Serge.
Goedemorgen, Bert.
Serge, hoe is er in Amerika gereageerd op dat faillissement van die twee banken?
Wel, ik denk dat de Amerikaanse overheid heel veel gedaan heeft om besmetting te vermijden. Ze heeft eigenlijk twee maatregelen genomen. Ten eerste heeft ze gezegd van kijk, alle deposito's, eender welke waarde, zijn volledig beschermd voor alle klanten van die Silicon Valley Bank. Ze heeft dat ook gedaan voor Signature Bank. Dat is een andere bank uit New York die in gelijkaardige problemen zat. Dus het geld is gegarandeerd. Een tweede maatregel, er was besmettingsgevaar. En om dat te voorkomen, heeft de centrale bank extra liquiditeit ter beschikking gesteld. En de Amerikaanse banken mogen nu staatsobligaties als onderpand inbrengen tegen 100% van de nominale waarde in plaats van de fors gedaalde marktwaarde. Ze beschikken dus eigenlijk over extra liquiditeiten en zijn er zeker van ja, dat ze die staatsobligaties kunnen gebruiken om geld van de Federal Reserve te krijgen.
De Amerikanen hebben dus maatregelen genomen, Serge. Toch zien we ja, nog ongerustheid als we naar de bankaandelen kijken. Zowel in de VS als bij ons. Moeten wij ons als spaarder ook zorgen maken?
Wel ja, de bankaandelen die delen natuurlijk in de klappen. De Europese bankenindex is maandag zo'n 6% kwijtgespeeld. Brengt het verlies in twee dagen op meer dan 10%. In de Verenigde Staten is de index van regionale banken zelfs een derde gezakt in één week tijd. Het doet natuurlijk herinneringen oproepen aan de bankencrisis van 2008. Ja. Maar ik denk dat het zo'n vaart wel niet zal lopen. De banken zijn intussen veel beter gecapitaliseerd. Ze zijn beter gereguleerd in Europa. En je mag ook de omvang niet vergelijken met toen. Toen was de hele Amerikaanse huizenmarkt in zware problemen. Nu, bepaalde regionale banken zitten wel in de problemen, maar de Amerikaanse overheid heeft ook drastische en heel snelle maatregelen genomen om die besmetting in te dijken. Ook de Eurogroep, de groep van ministers van Financiën van de eurozone, is gisteren bij elkaar geweest. En zij hebben gezegd dat er geen enkel besmettingsgevaar is voor de Europese bankensector.
Oké, dat wat betreft de banken, Serge, wat leren we uit de bredere reacties op de beurzen?
Wel, je ziet de beurzen toch heel angstig blijven reageren. Ik denk dat die angst nog even zal duren voor de rust weer gaat liggen. Je ziet bijvoorbeeld ook bedrijven die heel weinig te maken hebben met de toestand in de Verenigde Staten. Ik denk bijvoorbeeld een bedrijf als B-kaart of Telenet bij ons, die zakken ook fors. Opent dit opportuniteiten? Wel, je zou kunnen zeggen misschien van wel, want sommige analisten redeneren dat de renteverhogingen door de Federal Reserve en misschien ook in Europa, dat die trager zullen verlopen. Goldman Sachs denkt zelfs dat volgende week de Federal Reserve de rente helemaal niet meer zal optrekken door die bankproblemen. En een lagere rente, dat is natuurlijk weer gunstig voor de aandelenkoersen.
Beleggers hopen dus een beetje dat dat slechte nieuws van de banken een soort positieve keerzijde zal hebben. We zullen zien. Bedankt, Serge Mampa.
Het blijft altijd spannend.
Zo is dat. 2. We blijven nog even bij het faillissement van de twee Amerikaanse banken, want ook Belgische bedrijven waren klant bij die techbank Silicon Valley. Het Gentse softwarebedrijf Showpad had een van de gedupeerden kunnen zijn. Ze zijn 5 jaar klant geweest bij Silicon Valley Bank, maar daar begin vorig jaar op het nippertje dus weggetrokken. Medeoprichter Pieter-Jan Boete legt uit waarom.
Ja, achteraf gezien met Showpad geluk gehad, zou ik zeggen. Het is een toevallige samenloop van omstandigheden. Wij waren net aan het heronderhandelen over de voorwaarden. En toevallig, Silicon Valley vraagt altijd aandelen, opties in de bedrijven waarmee dat ze ook zaken doen. Dus een warrant coverage noemen ze dat in het Engels. En wij hadden eigenlijk beslist vanuit de raad van bestuur dat we dat eigenlijk niet meer zagen zitten, omdat dat eigenlijk een deeltje verwatering is dat je liefst vermijdt naar aandeelhouderschap toe. En zo zijn we eigenlijk heel toevallig begin vorig jaar geswitcht van bank.
Een toeval dus, want ja, iets verdacht hebben ze als klant nooit opgemerkt.
Nee, we hebben daar eigenlijk nooit iets verdachts gezien. Silicon Valley had een zeer sterke reputatie, zeer integere bank, goede mensen, die ook onze business snapten. Ik denk dat zij gewoon het slachtoffer geworden zijn van een stukje mismanagement, gecombineerd met natuurlijk een stukje de hikes van de Fed op de interest rate die ze niet hadden voorzien. Maar het zal toch wel littekens nalaten in de techsector.
43 miljard dollar. Dat is het fikse bedrag dat de Amerikaanse farmarus Pfizer op tafel legt om Seagen over te nemen. Ook een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Volgens de CEO van Pfizer, Albert Bourla, blijft oncologie de grootste groeimotor van de geneeskunde. Biotechbedrijf Seagen is de pionier op vlak van zogenaamde antilichaamgeneesmiddelconjugaten. Al meer dan 25 jaar gebruiken ze antilichamen met toxische ladingen om doelgericht kankercellen aan te vallen. De megadeal met Pfizer is geen grote verrassing. De farmareus had al laten blijken dat er interesse was in Seagen. De berg cash waar Pfizer op zit kan dus maar beter aan het werk worden gezet, hebben ze gedacht. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar het coronavaccin dit jaar zal halveren, omdat er nog een grote ongebruikte voorraad is. En de komende jaren zullen er ook inkomsten verloren gaan, omdat een paar blockbuster-medicijnen van Pfizer hun bescherming verliezen. Er kunnen dus goedkopere generische varianten op de markt komen. Er ligt alleszins veel druk op Pfizer om te bewijzen dat het ook post-COVID kan groeien. 4. Als de geplande fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent van Petegem er komt, zal die heel wat durfkapitalisten wegjagen uit België. Daarvoor waarschuwt de sectorvereniging BVA. Secretaris-generaal Jan Alexander legt uit dat het geen loos dreigement is van de durfkapitalisten.
Mijn telefoon staat niet stil met mensen die mij bellen. En het is hen echt menens. Dus mensen die heel lang aan de weg hebben getimmerd, die nu zeggen van kijk, voor mij houdt het hier op. Ik vertrek en zal in Luxemburg of voortaan in Zwitserland actief zijn. Dus dat staat wel degelijk te gebeuren. En het jammere daaraan is dat dat effectief een groot verlies zou betekenen voor onze Belgische economie. Omdat er op die manier, hoe dan ook, als er een aantal van die belangrijke spelers verdwijnen, zal er iets minder geïnvesteerd worden. En je zult dus minder bedrijven als een Showpad, als een Teamleader of als een Colibra zien ontstaan.
Verschillende grote namen uit de sector, zoals Jurgen Ingels van Smartfin of Frank Manen van Volta Ventures, trekken samen aan de alarmbel. De fiscale hervorming zou volgend jaar al moeten ingaan. In de plannen staan een 20-tal maatregelen die 6 miljard euro aan belastingen doen verschuiven. Wat bij durfkapitalisten vooral gevoelig ligt, zijn de nieuwe regels voor private privacs. Vehicles zijn dat om te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven. Die zullen door de hervorming alleen nog vrijgesteld worden van meerwaarde- en dividendbelasting als ze minstens 10% van een bedrijf bezitten of er 2,5 miljoen euro in hebben geïnvesteerd. En dat is geen goede zaak, zegt Jan Alexander.
Het grootste bezwaar is dat wij ten opzichte van onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Luxemburg in een concurrentieel nadeel worden gebracht doordat onze fondsen zwaarder zullen belast worden. Tweede punt is dat de regels van de match veranderd worden tijdens de match. Men plant een zwaar ingrijpende fiscale hervorming door te voeren vanaf 1 januari 2024, waardoor reeds bestaande structuren zwaar zullen worden geïmpacteerd.
De durfkapitalisten hopen dat minister Van Petegem zijn plannen nog zal herzien.
Voor de goede orde zijn we er niet om geen belastingen te betalen. We hebben ook in de laatste maanden ook voorstellen in die richting gedaan naar het kabinet van Financiën. En wij hopen dus effectief om tot een oplossing te komen, omdat nu dreigt er een brutale knip te komen in de financiering van starters en KMO's.
5. Elektrische auto's mogen dan wel populair zijn. De klassieke automakers hebben nog altijd veel moeite om daar geld aan te verdienen. Volkswagen, de grootste autobouwer van Europa, mag vandaag uitleggen hoe het bedrijf dat probleem wil oplossen. Voorkennis. Vandaag krijgen we de jaarcijfers van de Volkswagen Groep. Dat zijn VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Lamborghini en Bentley. Maar het is twijfelachtig of er een opsplitsing gemaakt zal worden tussen de winst op auto's met een verbrandingsmotor en de volledig elektrische wagens. Voorlopig slaagt alleen Tesla erin om goed te verdienen aan elektrische auto's. De algemene jaarcijfers van Volkswagen zullen waarschijnlijk wel weer goed zijn. Gisteren kwam sportwagendochter Porsche bijvoorbeeld al met knappe resultaten. Een record omzet en marges, dat is vooral te danken aan de chiptekorten. Daardoor kon Porsche voorrang geven aan modellen die rijk uitgerust en dus duur zijn. Ook andere VW-merken hebben daarvan kunnen profiteren. Maar dit jaar zal de vraag waarschijnlijk wat inzakken. 6. Voetbalfans herkennen de intro waarschijnlijk wel, het bekende BBC-programma Match of the Day. Vanaf volgend weekend opnieuw met de populaire Gary Lineker als presentator. Die komt als winnaar uit de machtsstrijd met de top van de Britse openbare omroep. Lineker was door de BBC op non-actief gezet omdat hij de richtlijnen rond neutraliteit geschonden zou hebben. Op Twitter had hij uitgehaald naar hoe de Britse regering het migratiedossier aanpakt. Zijn vergelijking met de jaren 30 heeft tot veel protest geleid in regeringskringen, bij de Tories en ook bij premier Rishi Sunak. Daarop besliste de BBC dat Lineker Match of the Day niet meer mocht presenteren. Amper 3 dagen later komt de omroep daar al op terug. Er was veel kritiek op gekomen. BBC kreeg het verwijt geplooid te zijn onder politieke druk. Bijzonder pijnlijk voor een bedrijf dat al 100 jaar uitpakt met zijn onafhankelijkheid. De hele farce is voor veel Britten een extra bewijs dat de BBC door jaren van besparingen in verval is geraakt. Hoewel de omroep wekelijks nog 9 op de 10 Britten bereikt, gaan de kijk- en luistercijfers elk jaar achteruit. Vooral bij jongeren. 7. Gisteren is de nieuwe Belgische Michelin-gids voorgesteld. Opvallend, een recordaantal van 16 restaurants krijgt een eerste ster. Geen grote aardverschuivingen aan de absolute top. Er blijven 3 restaurants in ons land met 3 sterren. Hof van Kleve in Kruisum, Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselaren. En 1 restaurant krijgt er een 2e ster bij. Bozar Restaurant in Brussel. Jan Scheidweiler, culinair recensent bij De Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Wat is jou opgevallen bij die nieuwe Michelinster?
Wel, 2 dingen eigenlijk, Bert. Dus het eerste dat me opviel was het feit dat Michelin soms wel heel snel gaat om zaken een eerste ster toe te kennen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor La Table de Benjamin Laborie. Dus eigenlijk pas open sinds december. Het geldt ook voor Glaas in Antwerpen bijvoorbeeld. En een tweede thema dat mij wel interessant leek en toch vrij nieuw, is de duurzaamheid die Michelin omarmt eigenlijk. Dus je ziet dat Michelin veel meer dan vroeger op zoek gaat naar restaurants die groen en lokaal willen werken. Door bijvoorbeeld sneller nieuwe zaken een ster te geven, door ook heel die duurzaamheidsbeweging te omarmen, denk ik dat Michelin wel weer blijk geven van een groter dynamisme. Het blijft natuurlijk een oud en eerbiedwaardig instituut waar zaken sowieso niet zo heel snel bewegen. Maar we zien toch wel een versnelling in de manier waarop Michelin nu werkt.
Sneller op die nieuwe trends zitten dus bij Michelin. Wat betekenen die nieuwe sterren eigenlijk voor de sector, Jan?
Ja, ik denk dat veel gastronomische restaurants eigenlijk helemaal niet te klagen hebben over een gebrek aan klanten. Waar ze wel over te klagen hebben, is eigenlijk een gebrek aan geschoold personeel. En door de hogere visibiliteit die je krijgt met een ster, is het eigenlijk wel heel dankbaar voor restaurants om die toegenomen erkenning om te zetten in een grotere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Dus je gaat waarschijnlijk zien dat er zaken zijn met een nieuwe ster die het makkelijker vinden om zaalpersoneel of een sommelier, dat zijn twee knelpunt beroepen, om die aan te trekken.
De Michelinster als goede personeelsadvertentie. Dankjewel, Jan.
Graag gedaan, Bert.
Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Vind je wat je hier hoort wel interessant, overweeg dan eens een abonnement op De Tijd. Dan heb je ongelimiteerde toegang tot het nieuws en de analyses van de experten van de redactie. En er is een niet te versmaden kennismakingsaanbod ook. Alle info daarover vind je op abonnement.tijd.be. Toen zou ik zeggen. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.